Fijn dat je luistert naar Wie zit erachter? In deze podcastserie krijg je spelenderwijs meer inzicht in de waarde van persoonlijke ontwikkeling en het werken met professionele nabijheid.
In onze huidige maatschappij is de eerste vraag vaak: wat doe je in plaats van wie ben je? Erkenning beperkt zich niet alleen tot onze carrière.
Daarom belichten we in deze podcast het leven vanuit diverse persoonlijkheden.
We leggen de nadruk op persoonlijk profileren en schermen in het eerste deel van het gesprek alle carrière-gerelateerde zaken af.
Zo gaan we eerst in gesprek over onze leefomgeving, levenservaringen en relaties die ons hebben gevormd.
Dit leidt tot meer onderlinge herkenning, verdieping en waardering voor wie we zijn als persoon. Oftewel, eenheid in diversiteit. Hi, Sandra. Leuk dat je er bent.
Hi, zeker.
Even anders dan normaal. We gaan jouw werkprofiel afschermen. Beetje apart. Hoe vind je dat?
Ja, eigenlijk wel prima.
Ja? Heb je zoiets vaker gedaan?
Nee, nog nooit.
Dus het is wel de eerste keer dat je daarop moet letten?
Ja. Nou ja, werk is toch een groot gedeelte van mijn zijn. Dat klinkt heel zwaar, hè? Maar nou ja, toch wel een grote gedeelte van mijn dagelijkse bezigheid.
Ja, dat wordt wel een ding om dat in één keer uit te zetten. Ja. Toch wel ergens is het een onderdeel van jou. Maar er zit heel veel meer in jou. Daar gaan we nu ook achter komen. Kun jij jezelf in één zin qua karakter omschrijven?
Ja, ik ben redelijk energiek. Maar ik kan ook wel aanstaan. Dus ik heb een beetje twee personen in mezelf. Hè? Dus ik ga of aan of ik ben uit. Als je zou vragen aan andere mensen van: goh, omschrijf Sandra eens. Ja, dan is het wel... Dan zullen ze zeggen, ze is heel energiek. Maar ook heel aardig. Kan ook heel bescheiden zijn. Een beetje van alles wat. Zo'n heel kleurenpaletje wat ik denk ik meebreng.
Sounds great to me. Klinkt goed. Is er bij jou nou heel veel veranderd in de afgelopen jaren qua karakter?
Nou, ik denk het wel. Je deed net even en toen dacht ik, oh, ik heb de neiging om met je mee te hummen, hè?
Ja, ja.
Want ik vind mijn karakter soms ook wel ingewikkeld, hè? Met dat hele kleurenpakketje. En waarom vind ik dat ingewikkeld? Omdat het soms ook zo veel is. En nu je die vraag stelt, denk ik dat ik vroeger veel meer op de achtergrond was. Veel meer bescheiden. Ja, ik denk bescheiden, observerend. Beetje de kat uit de boom kijken. Ja, daar heeft echt wel een verandering plaatsgevonden. Ik denk dat dat gekomen is op het moment dat ik ben gaan werken. Hè, dus daarvoor was mijn leven gewoon, het kabbelde gewoon lekker aan en het was leuk. En ik deed wel veel, hè, dus ik ondernam wel veel dingen. Maar niet vanuit, hier ben ik, of heel erg vanuit de voorgrond te optreden.
Je bent extraverter geworden.
Ja, en dat is echt wel gekomen door mijn werk. Ja, dat is voor mij denk ik een groot gebeurtenis geweest om toch iets
meer naar buiten toe te treden.
Ja, iets meer naar buiten. Ja.
Welke drie levensgebeurtenissen dragen heel erg bij aan wie jij bent vandaag de dag?
Drie, hè? Nou, ik denk één groot gebeurtenis is denk ik de geboorte van mijn broertjes. Twee broertjes.
Hoeveel jaar schelen jullie?
Ja, 6 en 7 jaar.
Oh, dat is dus best veel.
Ja, dat had wel impact.
Ja.
Tenminste, dat realiseerde ik me later. Hè. Dat moment zelf niet zo. Maar dat deed toch wat met me. Hè. Want dan ben je 6 jaar. En ik weet nog dat de vroedvrouw bij mijn eerste broertje me naar de slager stuurde. Ik had daar wel aversie tegen. Dat ik een soort van moest gaan meezorgen.
Ja.
Omdat ik ineens een broertje had. En de tweede die kwam er eigenlijk vrij vlot achteraan.
Ja, een jaar later.
Dus ja, alles ging natuurlijk naar die jongens toe. Dus dat heeft zeker impact gehad. Hè, want ik merkte aan mezelf dat ik dacht, oké, nou hier is geen ruimte voor mij. Dan zoek ik het wel buiten de deur. En dat is wat ik ook gedaan heb. Hè. Dus ik was eigenlijk met mijn beste vriendinnetje van toen zwierven wij altijd buiten. Weet je, er was veel te ontdekken. Het was rustig. En dat vond ik eigenlijk wel helemaal prima.
En wat heb je ontdekt?
Ja, veel. Gewoon veel. Dat de wereld fantastisch is. En superleuk in elkaar zit. En dat je als je zelf dingen gaat ondernemen... weet je, het maakt je ook rijker of zo, hè? Op een of andere manier.
En dan noem jij het een levensgebeurtenis. Wat is precies... het element wat je daar aan over hebt gehouden toen je broertjes geboren waren? Wat draagt dat bij aan nu?
Gewoon instappen. Dat is eigenlijk wat ik daarvan overhoud. Gewoon maar doen. En kijk maar waar het eindigt. En nou ja, een soort ook van vertrouwen hebben dat het weer goed komt, hè? Want met dat hele buitenleven hebben we ook wel spannende dingen meegemaakt. Dat ik dacht, oh, dat is ook wel het randje opzoeken.
Ja, dat snap ik.
En een soort van mazzel hebben dat je daar dan uitkomt, hè?
Ja. En welke twee andere levensgebeurtenissen hebben we ook nog bijgedragen?
Ik zit even naar zo'n tussenfase. Want de eerste die bij me opkomt is het overlijden van mijn vader. Maar dat is nog vrij recent geweest, hè, in 2018.
Gecondoleerd.
Ja, dank je. Dat heeft ook impact gemaakt. Hè? Dat heeft impact gemaakt omdat het zo plotseling was. Hè? Dat je niet echt goed afscheid van iemand kan nemen. Ja, hij werd ineens van de een op de andere dag super ziek. Mm. En belandde in het ziekenhuis. En daar is hij uiteindelijk overleden.
Ja.
Het bleek gewoon dikke pech. Een bacterie. En dat is hem
Wat erg.
Ja, noodlottig geworden.
Ja.
Ja, is iets van onmogelijk. Weet je, gezonde, fitte, vitale vent. En dan door zoiets lulligs eigenlijk, hè?
Ja.
Dat gebeurt.
Wat heeft dat voor jou gedaan?
Nou, ik denk een beetje stilgezet. Stopgezet. Hè, even de tijd stilgezet. Om ook gewoon ruimte te nemen en te pakken. Om ook gewoon even het leven vanuit een andere kant te bezien.
En wat zag je dan?
De rust. Rust. Ruimte. Toch een andere blik op de wereld. Milder misschien. Mildheid. Ja, het heeft me wel weer even met beide benen op de aardbodem gezet. Mm-hmm.
Wanneer merkte je, maar wacht eens even, dit heeft mij wat opgeleverd? Wanneer was je daar bewust van en ging je daar ook op behandelen?
Ja, eigenlijk wel heel snel. En dat zit misschien in dat aan en uit wat ik jou ook vertelde. Hè?
Ja.
Dus eigenlijk meteen de realisatie van, oké, en nu mag ik uit. Weet je, het is oké.
Juist.
Het is oké om alles om mij heen, omdat ik dat wil, hè, omdat ik die keuze maak, even stop te zetten. En gewoon ook aandacht te geven en de ruimte te geven om gewoon weer even bij mezelf te komen.
Mm-hmm.
He, zonder alle sorussen om je heen. Ja, en dat heb ik wel eens heel prettig ervaren. He, dus dat ik echt bewust de keuze heb gemaakt om pas op de plaats.
Maar toch blijft dat wel je vader. En word je weer even een klein meisje, hè?
Ja,
want je gaat wel terug naar alle tijden waar je doorheen bent gegaan.
Zeker, zeker.
Hoe was dat? Want dat is eigenlijk een reis.
Ja, dat is een reis, hè. En dat is grappig dat je dat zegt. Maar mijn vader en ik waren vroeger niet zo... dat was water en vuur, hè.
Mm.
En eigenlijk is dat... Ik ben super blij dat het goed gekomen is, hè. Want wij hebben altijd best wel strijd gehad, hè.
Ja.
Want ineens... was het echt de mannen en tegen mij, hè, dat gevoel had ik wel eens.
Ja.
Dus ik had nooit zo'n band met hem. En daar is gelukkig verandering in gekomen op het moment dat ik besloot om de Alpe d'Huez te fietsen voor het goede doel. Dat is voor het goede doel kanker. En daar fietsten wij aan mee. En ik dacht van, kan ik zelf leren fietsen. Hè? Dat is prima. Maar mijn vader fietste al zolang ik hem kende ook, hè? En als ik het heb over fietsen, over wielrenfietsen.
Ja.
En ik dacht, ik ga toch eens vragen aan mijn vader of hij samen met mij wil fietsen.
Mm-hmm.
En dat hebben we gedaan. En vroeger toen we met elkaar fietsten, was het echt oorlog, hè? Zo'n beetje. Verschrikkelijk, weet je, wat een ellende.
Maar daar heb je ook weer van geleerd?
Daar heb ik ook van geleerd. Wel, hè? Ja, terwijl nu hadden we ineens hele mooie gesprekken.
Wauw.
Dus dat was zo anders. Hè? Daar heb je dus over volwassen leeftijd.
Ja.
Is natuurlijk heel anders als dat kleine meisje. Ja, nu konden we ineens op volwassen niveau met elkaar gesprekken voeren. En dus ik ben super blij dat ik dat nog heb gedaan.
Dat snap ik.
Hè, dus als je het hebt over afscheid nemen. Ik heb ook geen dingen dat ik dacht, dat had ik nog willen vragen. Of dat had ik nog moeten zeggen. Omdat we iedere zondag... samen op de fiets zaten.
Ah, oh, wat mooi.
Ja.
En die gesprekken, is dat dan ook wat de dekking is in die reis? Als je dan met dat afscheid gaat reizen door de tijd heen, is dat dan met name waar je zit, op de fiets samen met hem?
Ja, ja, zeker. Ja. Ja, want dat is echt symbolisch ook, hè? Het reizen. Ja, absoluut.
Hoe is het als je nu alleen op de fiets zit?
Ja, dat is anders.
Ja.
Weet je, dat is... Ik weet nog wel de eerste keer, gek, wat ik ga doen is tegen mezelf praten. Hè? Maar ja, het begin ik vond het verschrikkelijk.
Snap ik.
Maar aan de andere kant ook wel weer fijn om het... Hè, want fietsen, dat doe je langer. Je bent vaak 1 of 2 uur ruim onderweg. En het luchtte ook wel op. Hè, dat ik gewoon in mezelf de tranen kon laten gaan. Of even de gesprekjes voeren. Terwijl ik gewoon ergens alleen op de fiets zat. Dus dat heeft ook wel bijgedragen aan verwerking en lucht op. Maar het is super anders. Het is gewoon echt, het is helemaal niet zo leuk meer. Ja, het is helemaal anders geworden.
Dat kan ik me voorstellen.
Ja.
Maar nog steeds een mooie tocht met hem in gedachten.
Zeker.
Dat maakt het dan toch bijzonder.
Zeker.
Ik snap die levensgebeurtenis heel erg. Ja. Dan is er nog een derde.
Ja, weet je, een vriendin van mij die ging op een bouwreis. Ik had er nog nooit van gehoord. En ik hoorde haar daarover. En ik dacht, oh, dit is zo... Weet je, dit is iets wat ik zo graag zou willen.
Ja, want wat is het precies?
Ja, dan ga je voor het goede doel. Ga je ergens in de wereld een gezin helpen aan het meebouwen aan een huis.
Wow.
Dat wordt hun nieuwe onderkomen.
Heel
dus
mooi.
In de wereld zijn er nog zoveel mensen die of dakloos wonen of... Nou ja, zonder een dak boven hun hoofd, hè. Ja, die getallen zijn gigantisch. En ik dacht, ja, weet je, hoe mooi is het, hè, als je dan een gezin toch een onderkomen kan bieden waar ze gewoon een veilige thuishaven hebben. En toen ben ik meegegaan. Ja, en dat heeft me echt, dat grijpt me iedere keer weer. In Sri Lanka bijvoorbeeld, bij de Molukkers, waar echt het land is afgepikt, hè, door het land. En mensen hebben moeten vluchten naar India. En gelukkig heeft de Sri Lankese regering gezegd van, goh, we gaan ze dat land weer teruggeven.
Ja.
Dus dat is mooi, hè. Dus al die mensen uit India weer terug kunnen komen naar hun eigen geboorteland. Maar dat is bijvoorbeeld een situatie, hè, dat ze toch echt wel door het eigen land uit land zijn gedreven. Hè, maar in Guatemala ook, daar is de armoede groot. Mensen wonen daar echt boven op de berg in kleine hutjes.
Ja.
En de man die werkt in de Guatemala stad de hele week. Dus weet je, kinderen zien hun vader niet, de vrouw zien hun man niet. Ja, en dan moeten ze het zien te rooien met elkaar, met niets.
Ja.
He, maar armoede kent gewoon vele gezichten. Het is heel verschillend. We zijn vorig jaar naar Roemenië geweest. Ja, daar hadden we een vrouw met een kindje die uit een zwaar mishandelde thuissituatie kwam. Ja, dat is ook armoede. He. Die heeft ook moeten vluchten en heeft geen opvang. We zijn er altijd een week. He. Dus het is echt een week gewoon met je handen in de klei. He.
Ja,
letterlijk
en
figuurlijk. Ja, ik denk onrecht. Ik heb denk ik van kleins af aan, hè, het doet onrecht wat met mij. Ja, dus als ik zie als kinderen elkaar pesten of als mensen uitgestoten worden. Nou, dat soort dingen, het doet gewoon wat met mij. Of bijzondere mensen, hè, die als, wat we hier dan niet normaal noemen. Hè.
Ja.
Dus alles wat daar buiten valt... Ja, dat doet direct een appel op mij.
Want je zegt het net wel in je verhaal van eigenlijk had ik heel die band niet met mijn vader. Dat kwam pas later.
Ja.
Toen ik volwassen was. Toen je misschien niet meer een meisje was, maar een vrouw.
Ja.
Zou dat kunnen?
Nou, het raakt wel ergens. Hè? Dus ik voel hem, Eva. Dus ik denk echt wel dat je daar een punt hebt. Ik heb daar echt nooit zo naar gekeken. Maar dat raakt wel. En dat is ook wel...
En je bent natuurlijk een meisje, je bent geen jongetje, hè?
Precies.
Je bent niet alleen een paar jaar ouder, je bent ook echt een meisje.
Ja.
Ik kan me zomaar voorstellen dat ervoor zorgt dat jij onrechtvaardigheid niet graag ziet.
Ja, ja. Ja, dat kan ik ook nu.
Mm-hmm. Heb je iets waarvan je zegt, ik heb dat eigenlijk wel anders gedaan dan zou moeten? volgens de systemen? Of misschien wel de opvoeding of het, hè, alles daaromheen?
Ja, ik denk toch bij mezelf blijven.
Mm-hmm. Snap het.
Ja, dat klinkt misschien ook wat gek, maar nu je dat zo zegt, ja, wel bij mezelf blijven. Mm-hmm. Hè, dus ik kan me ook echt wel afzetten tegen het systeem, hè? Omdat het dan, ja, omdat ik me dan heel erg moet gaan aanpassen of overaanpassen. Ja, en dat is niet iets wat ik graag doe.
Ja, snap ik heel goed. Dus om het persoonlijk te houden, vooral.
Ja.
En dan moet je ook durven.
Ja. Ja.
Dat is niet de eerste keer gelukt, denk ik. Eerst moet je door die, nou ja, situatie heen dat je denkt, ja, maar dit zoet mij helemaal niet. Dan ga je met tegenzin, ik herken dat heel erg, met tegenzin ga je dan iets doen. En dan leer je op een gegeven moment, ja, maar wacht even. Ja. Dat gaan we niet nog een keer doen.
Precies.
En dan ga je het dus voor jezelf opnemen. Hoe ziet dat er in jouw situatie uit? Kun je een voorbeeld geven? Hoe doe je dat?
Ja, ik mocht niet al. Het gebeurt natuurlijk het meeste in mijn werk, hè, zeg ik. Privé heb ik gewoon wel een fijne, nou ja, in balans situatie.
Ja. Dus en je mag niet prettig naar je werk, ja, dat
nee,
klopt.
Ik mocht niet naar mijn werk praten. Hè. Maar ja, dat is wel. Daar heb ik meerdere gebeurtenissen, hè, waarvan ik gezegd heb, weet je, dit voelt zo niet goed. Hè. En er zit toch ook weer, ik trigger mezelf, er zit toch ook weer onrecht bij.
Ja,
hè.
Ja.
Dus als ik iets moet gaan doen, hè, wat zo ja, tegen mijn natuur is, hè, of tegen dat gevoel van onrecht, ja, dan ga ik dat gewoon niet doen.
En waar sta je dan? Welke plek heb jij in de maatschappij? Gewoon in het algemeen, waar vind jij dat je staat?
Ja, ik ben dan bijna geneigd om te zeggen in het midden van. Ja, in het midden waarvan. Maar zo voelt het, hè? Een soort van, ik sta in het midden van het leven. Ja, dat vind ik echt, dat vind ik al iets om heel dankbaar voor te zijn. Hè?
Snap
dat ik denk,
ik.
Oh ja, weet je, ik zit hier, ik kan, nou ja, ja, eigenlijk toch al in het midden van het leven. En soms kies ik er dan ook weer voor om dat te gaan beschouwen.
Mooi.
Dus om er even uit te stappen. Ja. En dat is te gaan aanschouwen en te beschouwen van, goh, wat gebeurt hier allemaal? Even
heel
stil
mooi.
Te staan.
Ja. En je mag nog even stilstaan. Mm. Want Denise gaat het met jou onthullen. Dus zometeen is het daar en mag je vertellen wat je doet. Eindelijk.
Oh, ja.
Opluchting.
Nou, ik vond dit ook wel mooi.
Ja, hè?
Ja, zeker.
Zometeen gaan wij weer verder met elkaar in gesprek. Ja. En dan kunnen we alles bespreken. Mm-hmm. Maar nu eerst even met Denise, de grote onthulling. Want wat doe je nou allemaal? We zijn heel nieuwsgierig.
Helemaal
dus
goed.
Ik spreek je zo weer.
Joe, dank je.
Nu mag je jezelf gaan kenmerken in werkprofiel.
Mm-hmm.
Ik ben heel benieuwd. Wat is het wat je doet?
Ja, ik zet mijzelf weg als organisatiecoach, hè. Dat is misschien een beetje ingewikkelde termen voor mensen die dat niet kennen. Maar wat ik doe is organisaties begeleiden bij veranderingen. Maar dat doe ik ook op teamniveau en ook op individuele basis.
En dus ook zeg maar aanleren hoe je weerstand biedt in het bedrijf.
Weerstand is wat ik tegenkom. Hè. Dus ik word vaak gevraagd om bij een vraagstuk te helpen en te ondersteunen.
Mm-hmm.
Het kan van alles zijn. Hè. Dat kan een reorganisatie zijn, of dat kan een fusie zijn. Of dat kan zijn omdat een team niet lekker loopt. Welke verandering dan ook. Hè. Dat is heel divers. Ja, en als je het dan hebt over weerstand. Mm-hmm. Ja, bij een verandering hoort weerstand.
Yeah.
Hè. Dus als ik kom, dan zit niet iedereen direct per se op mij te wachten. En dat verandert, hè, gaandeweg het proces. Maar in het begin is het altijd, dan heb ik wel inderdaad een dikke huid nodig. Hè. Het is belangrijk om, ik vind het niet belangrijk om aardig gevonden te worden, zeg ik altijd.
Mm-hmm.
Want dat gaat op zo'n moment niet helpen. Want dan kan je er ook nog wel eens aan onderdoor gaan. Nee, ik hoor achteraf vaak, hè, na zo'n opdracht, dat daar misschien mijn kracht wel ligt. Hè?
Mm-hmm.
Dus het hard met het zacht kunnen verbinden.
Ja.
En wat uiteindelijk veranderwerk gaat over mensen.
Ja.
En de verandering wordt niet voltooid zonder die mensen. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk ook altijd direct aandacht voor die mensen.
Oh, wat goed.
En soms is hard nodig, hè, omdat je even een grens moet gaan stellen. Hè? Maar vaak pak ik die wel eigenlijk vanuit de zachte kant aan.
Ja. En wat zijn jouw drijfveren daarin?
Ja, toch wel om organisatie of mensen om verder te helpen. Mm-hmm. Ik vind het zo jammer als er spanning is of ontstaat, waardoor mensen gewoon niet meer lekker bezig kunnen zijn of lekker in hun vel zitten. Mm-hmm. Dat vind ik zonde. Werken, dat is een grote tijdverdrijf in zo'n week. Ja, dan kan je maar beter gewoon dat met lol en plezier doen.
Jij zorgt er dus voor dat mensen een plezierig werkklimaat hebben. Heb jij zelf ook eens meegemaakt dat je met lood in je schoenen naar werk ging?
Ja, maar dat is echt wel lang geleden. En dat was toen ik nog in loondienst was. En nu is dat anders. Hè. Nu zou je kunnen zeggen, ga je met lood in je schoenen. Sommige opdrachten zijn zwaar en pittig. Hè?
Ja.
En dan heb ik ook wel eens dat ik denk, oh, waar ben ik aan begonnen? Maar die gebeurtenis dat ik in loondienst was, toen heb ik een keer van mijn manager die was heel boos op mij over iets. En ik wist echt niet waar hij het over had. Hè. Mm-hmm. Dus ik had echt totaal geen idee. En hij kon het me ook niet zodanig uitleggen dat ik daar gevoel bij had. Hè. Of dat ik dacht, oh ja, maar dat herken ik. Dat ik dat gedaan heb. Hè. Dus dat was zo uit het niets. Hè, ineens een woede. Dat ik dacht, nou, maar dit is heel raar. Het is heel raar. Ja, dat was echt heel gek. Want met mijn collega's had ik het wel leuk. Maar met hem had ik... Nou, daar was gewoon een conflict. En dat was een conflict wat hoog ging oplopen. En ik weet nog dat ik zelfs bij de directeur geroepen werd. En ik had echt geen clue. Idee. En tot op de dag van vandaag weet ik het echt nog steeds niet.
Oh, wow.
Maar toen dacht ik echt van, oh jeetje, dit is gewoon niet fijn.
Nee.
Weet je, ik moet hier weg. Mm-hmm. Want anders dan gaat me dat gewoon de kop kosten.
Heb je daarnaast nog bijzondere momenten die je kan benoemen die in lijn staan met wat je vandaag de dag doet?
Ik vind altijd wel weer bijzonder hè, als ik met een organisatie aan de slag ga of met een team, maar ook op individuele basis. Hè, als ik mensen ineens zie opbloeien.
Ja.
Weet je, dat ik denk, oh ja, wauw. En dan ben ik gewoon blij, hè, ook voor die persoon. Dat ik denk, oh gelukkig, wat fijn. He, je bent door je eigen weerstand gebroken. Dat vind ik altijd wel heel bijzonder.
Ja.
Dat kan. En dat ik dat ook mag. Hè? Want dat vind ik ook altijd wel mooi. Ik mag zomaar in andermans keuken komen kijken.
Ja.
Waar heel veel gebeurt. Ik hoor ontzettend veel verhalen. Ook heel veel persoonlijke verhalen. Ja, dat vind ik prachtig. En dan vind ik het helemaal mooi als er dan... Nou ja, als je dan van een situatie waar veel weerstand is, hè, dat er ineens iets ontstaat, hè, waarbij mensen elkaar leren kennen en gaan waarderen en dingen samen gaan oppakken.
Absoluut.
Ja, dat blijf ik toch wel het meest bijzondere vinden.
Zijn er daarnaast nog andere obstakels die je hebt overwonnen?
Ik denk wel obstakels om te blijven staan, hè, in omstandigheden dat het... mij ook niet goed doet. Hè? Dus hoe zeg ik dat nou? Soms kom ik in een opdracht waarvan ik denk, ik voel me hier gewoon niet comfortabel bij. Mm-hmm. Hè? Of ik vind dit gewoon niet fijn. Vroeger zou ik doorgaan, hè? Want dan denk ik, oh ja, maar dat moet, hè? Want ik heb die opdracht aangenomen, dus ik moet doorgaan. En de afgelopen jaren doe ik dat niet meer. Weet je, als ik er gewoon niet achter kan staan om een bepaalde opdracht uit te voeren, dan zeg ik daar nu wel nee tegen.
Dan kom je voor jezelf op.
Ja, dan kom ik wel voor mezelf op. Ja, ja, dus ik heb daar echt wel mijn eigen waardes en mijn eigen grenzen in leren ontdekken.
Ja. Hoe zou jij willen dat anderen jou omschrijven? Wat zeggen ze dan en wat vertel je mensen?
Ik denk als je het andere aan me vraagt, hè, ik moet altijd, ik zie ineens, ik heb één keer een team gehad en die hebben een boek voor me gemaakt, hè, toen bij het afscheid. Hè. En daar hebben ze zo'n Word Cloud op de voorpagina gemaakt.
Ja.
Dat zie ik dan ineens voor me op een of andere manier. Hè. Enthousiast, gedreven, aardig. een baas. Ja. Liefdevol, hè, zeggen ze dan. Hè?
Ja, 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 ja.
Als koosnaampje. Oh. Maar ook wel ja, voor mensen gaan staan. Hè? Dus er echt voor staan. Motiverend. Mm-hmm. Inspirerend.
Dat zijn hele mooie woorden voor jou.
Ja, en die pik ik zo even ook op uit nou ja, alles wat ik vaak ook wel terugkrijg. En ja, wat ik ook wel herken.
Nou, dan geef ik weer het podium aan Eva en jou. Zodat nou, jullie de podcast kunnen afronden.
Daar zitten we weer.
Zeker.
En nu ben je openbaard. Hoe is dat? Ja. Voelt toch ja, wel een beetje als een bevrijding, hè?
Dat is een beetje gek, hè?
Ja, een hele aparte route. Helemaal omgegaan.
Ja. Ja.
Maar wel een fijne route.
Jazeker. Ja.
Want hoe herleidt jouw geschiedenis zich naar de motivatie die je vandaag de dag hebt?
Ja, ik vind wel het grappig of bijzonder eigenlijk dat ik denk, oh ja, dat ik had altijd een soort van aversie met dat helpen of zo. Hè?
Ja, ja, ja,
ja. Blijkbaar is dat dus wat ik doe, hè? Mm-hmm. En daar haal ik ook wel gewoon mijn energie uit, hè? Dat vind ik ook wel fijn. Ja, en ook dat grappige van kleins af aan, hè, een beetje dat onrechtvaardige, dat strijden voor. Ja, misschien doe ik dat dan ook wel voor de teams, hè, voor de individuen in die teams.
Ja,
hè.
Ja.
Dat ik denk van, goh, zo'n grote organisatie, hè, die altijd maar van alles willen en voortdurend veranderen. En eigenlijk zo weinig rekening houden met die mensen, hè, die daar nou ja, voor hun eigenlijk aan het werk zijn. Hè.
Dat vind ik een hele mooie. Die motivatie die daarachter schuilt voelt heel passievol, heel echt, heel eigen.
Ja.
Vanuit de natuurlijke stand benader jij dus die mensen.
Ja, zeker. Zeker. Ja, en iedereen mag er ook gewoon zijn. Hè? Dus ook al, hè, ik heb een keer iemand gehad die was zo agressief ook naar mij. Hè? En dan kan ik toch naar die persoon kijken. Ja, maar ik snap gewoon dat de omstandigheden jou zo gemaakt hebben.
Juist.
Maar in de kern ben je gewoon niet zo.
Het is de context die jou zo doet lopen.
Exact.
Ja.
Weet je, het is de organisatie. En tuurlijk heeft die persoon daar zelf ook een aandeel in. Maar toch, weet je, ik kan daar wel neutraal naar kijken. Ondanks dat daar die heftige emotie dan
knap
bij is. Ja.
Dat maakt je denk ik ook wel echt goed in wat je doet. Naast ja, dat je het natuurlijk ook nog wel goed moet regelen. Hè? Ja. Het is leuk om objectief te blijven. Maar
zeker,
je moet ook iets gedaan krijgen.
Ja.
Lijkt me ook wel lastig, want dan moet je dus al die dingen geregeld krijgen in dus zo'n verwaarloosde organisatie. Mm-hmm. Dan moet je dus de verwaarlozing verhelpen, het systeem weer herroepen, als ja, het ware, intern de boel weer op gang krijgen. Dat is een heel proces. Ja. Het is wel net als wat je eerder vertelde, wat je dan vrijwillig deed, zo'n bouwproject. Het zijn wel processen waar jij je mee bezighoudt.
Ja, ja, en dat die vraag stel ik mezelf ook wel eens, hè, dat ik denk, waarom?
Ja, waarom?
Waarom? Waarom?
Wat is dan je antwoord?
Soms weet ik het oprecht niet. Hè? Dan denk ik, nou ja, het zal blijkbaar mijn plicht of mijn roeping zijn op deze aardbol. Hè? Ik weet het echt niet. Want ik kies niet altijd de makkelijke weg. Ik weet het oprecht niet. En misschien wel om wat jij zegt, hè, dat ik gewoon toch wel neutraal tegen dingen aan kan kijken.
Ik denk het te weten. Ik denk dat jij niet anders kent. Jouw eigen weg naar buiten, hè, toen het even moeilijk werd, die allereerste levensgebeurtenis met je broertjes. Dat was een proces waar je doorheen ging. Daar heb je geleerd wat je vandaag de dag doet. Samen met je studie en alles erop en eraan.
Mm-hmm.
Maar daar heb je dus geleerd om naar mensen te kijken, jezelf in dit geval.
Ja.
En de mensen om je heen.
Ja.
Dat is wat ik zie.
Ja, maar dat is wel mooi. Want je triggert me meteen op dus weer die fietsen en die reis van helemaal naar vroeger. Dat ik denk ik ook al een van de eerste. Ik ben opgegroeid in een dorp, hè. En op een gegeven moment kwamen daar nou ja, andere culturen binnen. Hè?
Ja,
dus voordat ik het wist, want ik vond het super interessant. Nou ja, waarschijnlijk ook omdat ik mensen kon zien hoe ze waren.
Juist.
Maar had ik Indonesische vriendinnetjes uit Suriname, China, Molukse. En ik gedijde in al die culturen. Ik vond het alleen maar
fantastisch.
Ik vond het heel fantastisch. Dat ik, weet je, ik vond het zo gaaf om al die verhalen en hoe zij opgroeiden en waar ze vandaan kwamen.
Om een hele proces te bekijken.
Ja, om dat hele proces te bekijken. En toch ook gewoon al die individuen, nou ja, zoals ze zijn, met al hun eigen
juist,
normen, waarden, rituelen. Nou ja, noem het maar op.
Kun jij twee bijzondere momenten opnoemen die herleiden naar wat je vandaag de dag doet?
Dat is altijd een zoektocht geweest. Dus ik ben gewoon op een gegeven moment gaan werken.
Ja.
Al op hele jonge leeftijd. Maar ik denk ja, het ontslag nemen. Dat me wel een beetje gebracht heeft. Waar ik nu ben. Dat is een beetje een zoektocht geweest. Hè? Want dan neem je ontslag en dan wat ga je dan doen? Ik wist het niet. Nee, ik wist het niet.
En waarom nam jij dan in eerste instantie ontslag? Wat was daar de motivatie dan?
Nou, dat was wel een van die grenzen. Omdat ik dacht, ja, maar ik pas hier niet meer.
Ja.
Weet je, ik pas gewoon... Dat bedrijf was zo veranderd. Heeft me ontzettend veel gebracht. Maar de spelletjes die er gespeeld werden... Hè, waar je nu in de media allemaal uitgegroot wordt.
Ja,
hè,
ja.
Dat is voor mij nu de realisatie van... Jeetje, daar heb ik gewoon middenin gezeten.
Ja.
Maar wat doe ik hier? Wat weet je, dit kan gewoon. Dat voelde niet goed. Ging niet goed. En toen dacht ik, ja. Maar dat voelde echt niet dapper op dat moment. Hè? Want omdat ik totaal geen clue. Wie ben ik? Wat kan ik? Weet je, wat doe ik? Geen idee. Ja. Dus ik viel ook wel een beetje in zo'n zwart gat. Wat heb ik mezelf aangedaan? En toen dacht ik, dus ik moest gaan nadenken, waar ben ik goed in? En toen dacht ik, iets met mens.
Hoe heb je dat uiteindelijk toch een constructie weten te geven?
De weg van coaching zoeken. En toen dacht ik, oh coach, ja, wat is dat eigenlijk? Hè? Geen idee. En toen ben ik naar een open avond gegaan voor NLP. En dat is een coachmethodiek die ik inzet. Ik dacht, maar dat is het. Dat is leuk, weet je. Daar werd ik helemaal blij van. Alleen toen had ik geen geld. Dus ik stond daar, zei ze, nou, zullen we maar inschrijven dan? Nou, en ik brak in huilen uit, want ik dacht, ja, maar dit wil ik. Maar ik kan niet betalen. Hmm. En ik zal nooit vergeten dat ze zei van... maar heb ik gezegd dat je in één keer moest betalen? En toen dacht ik, nee. En toen zei ze, is de mogelijkheid om maandelijks te betalen? Nou ja, weet je, en toen was ik zo blij en gelukkig.
Wow.
Nou ja, dat was de eerste. En als je het hebt over menselijke maat, hè, dacht ik, oh, maar dit is een bedrijf. Dat kan ook gewoon naar mensen kijken en meehelpen in opties te bedenken. En niet alleen maar naar wat niet kan.
Juist, en die kwetsbaarheid is toegestaan.
En die kwetsbaarheid
is toegestaan. Want je moet ook durven toegeven dat je het niet kan betalen op zo'n moment.
Precies. Nou, dat was echt een mega big deal. Ja, dat is wel echt de allergrootste gebeurtenis, hè, die gewoon in mijn geheugen gegrift staat. Die me echt heeft gebracht waar ik nu sta.
Ja, dat snap ik. En als je er nog iets bij moet bedenken, wat heeft nog meer bijgedragen? Om dat te kunnen doen wat je doet?
Klinkt heel stom, maar ik denk toch hulp vragen.
Mm-hmm.
Weet je, dat stond niet in mijn woordenboek. Hulp vragen, want ja, je doet gewoon alleen.
Juist.
Je bent op jezelf aangewezen. Nou ja, ook van vroeger, je bent oud genoeg.
Mm-hmm.
Dus je kan het allemaal zelf wel. Maar het moment dat ik gewoon ook snapte en begreep dat hulp vragen, dat is ook kwetsbaar en mooi. Dat kan, dat mag. Dat je dat zelf mag toestaan. Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Als ik dat niet had gedurfd, hè, of het lef had genomen om dat te leren durven, ja, dan weet ik niet waar ik nu had gestaan.
Wat interesseert jou nou als mens in het leven? Gewoon even heel breed genomen, waar hou je je mee bezig?
Het zit toch wel op dat rechtvaardigheid.
Ja, je blijft daar, hè?
Ja, ik blijf daar knokken op een of andere manier. Ik weet het niet.
Maar hoe uitzicht dat bijvoorbeeld in hobby's?
Ja, maar ik wou zeggen, in de tegenstelling daar, de schoonheid van de wereld.
Mooi.
Ja, dus dat rechtvaardigheid met schoonheid. Ik kan echt... Ja, dus hoe blijf ik in balans, hè? Ik kan schoonheid in de meest belachelijke kleine dingen vinden. Als, weet je, ik loop hier naartoe en ik voel de wind.
Oh.
Ik denk, oh lekker, weet je, ik zie het water hier zo
door
die wind kabbelen. Dus daar kan ik ook enorm van genieten. Of een gebouw, of een...
Mooi.
Nou ja, een kunstwerk.
Je omgeving.
Mijn omgeving, ja.
Van geur tot kleur.
Ja, zeker.
Heel mooi. Maar ik wil jou ook echt heel erg bedanken voor wie je bent. En voor wie je bent in de maatschappij en voor datgene wat je doet.
Mooi, dank. Ja, jij ook.
Graag gedaan. Jij ook bedankt voor het luisteren. Wil je nou zelf of met je omgeving aan de slag gaan met de waarde van persoonlijke ontwikkeling, dan kan dat.
Ja, want deze podcast is nu beschikbaar in een spelvariant. Benieuwd naar meer? Ga naar evarookmaker.nl.
Heel veel speelplezier en tot de volgende podcast.